Wij lezen samen uit Filippenzen 4, vers 10 tot en met vers 20.
Dank voor de ontvangen gaven. En ik ben grotelijk verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt, om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt. Maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans heb gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat ik in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica heb gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
De tekst voor de verkondiging vindt u in Filippenzen 4, het 19e vers. Deze woorden, doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Tot zover ook de lezing van de tekst. Het thema voor de preek is een heerlijke bemoediging. Voordat de handen uit de mouwen gaan. Een heerlijke bemoediging. Voordat de handen uit de mouwen gaan. Drie gedachten. We letten op reddende handen. Op gevende handen. En op gevouwen handen. Dus reddende handen. Gevende handen. En gevouwen handen. Gemeente, jongens en meisjes, zie je Paulus daar zitten? Kijk, daar zit hij in de gevangenis. Hij is aan het schrijven geslagen. Aan wie schrijft hij? Aan de gemeente in Filippi. Waarom? Om hen te bedanken. Paulus bedankt vanuit de gevangenis waar hij is, de gemeente van Filippi. Bedankt hij, hè? Ja, kijk, dat zit zo. Er is een speciale band, een liefdesband tussen Paulus en de gemeente van Filippi. De brief die Paulus aan de Filippenzen schrijft, is daarom ook de meest persoonlijke brief van Paulus. Hij laat meer dan anders zo even in zijn hart kijken. Die liefdesband die er is gekomen tussen hem en Filippi is gelegd door de Heilige Geest. Door het woord van God. En die band die is wederzijds. De gemeente van Filippi is ook met liefdesbanden verbonden aan Paulus. En daarom heeft de gemeente Epafroditus naar Paulus toegestuurd. Die hem komt opzoeken in de gevangenis. En die hem laat weten, Paulus, de gemeente in Filippi vergeet jou niet. En Epafroditus, hij brengt de groeten over, hij spreekt goede woorden namens de gemeente richting Paulus. En hij heeft ook iets meegenomen voor Paulus. Misschien is het een voedselpakket geweest. Zijn het andere gaven geweest tot het onderhoud van het leven van Paulus. Misschien is het ook wel een geldbedrag geweest. En Paulus, hij geeft op zijn beurt ook weer wat mee aan Epafroditus, een brief. Deze brief die zou aan de gemeente worden voorgelezen als de gemeente samenkomt. En aan het slot van die brief dankt Paulus de gemeente. Paulus is dankbaar voor de liefde die hij van de gemeente heeft ontvangen. Voor de gaven die hij heeft gekregen. Nee, niet dat hij er afhankelijk van is. Maar het laat wel iets zien. Het laat de liefde van Filippi voor hem zien. En hun liefde voor God. Want Paulus noemt het geschenk wat hij heeft gekregen van de Filippenzen in vers 18... een offerande, een offer voor God. Hij zegt, eigenlijk hebben jullie een reukoffer gebracht. Een offer waar God blij mee is. Jullie hebben gezorgd dat ik niks tekort kom. Ja, en zo hebben jullie God verheerlijkt. Jullie zien naar mij om. Jullie helpen mij in mijn ambtswerk. En zo dienen jullie God. En Paulus is dankbaar voor hun liefde tot hem en voor hun liefde tot God. En dat Paulus dat is, ja, dat heeft alles te maken met zijn liefde tot God. Want de apostel heeft niet alleen maar een liefdesband met de Filippenzen, ja, hij heeft ook een liefdesband met God. En daarom spreekt hij in onze tekst over mijn God. Er is een band gevallen tussen hem en de gemeente. Maar er is ook een band gelegd tussen hem en God. Dat was heel wonderlijk gegaan. De Heere die had hem stilgezet op weg naar Damascus. Vol ijver, heel fanatiek, vervolgde hij christenen. Maar toen werd hij stilgezet. En God liet hem zien, Paulus, jij zit op een verkeerde weg. En ik wil jou brengen op de goede weg. Ik wil jou brengen in de rechte straat. Jij denkt er te komen met jouw ijver, met jouw wetsbetrachting. Met je goede werken. Maar dat is een illusie. Je hebt genade nodig. En Paulus boog zich neer. Hij maakte zich klein voor God. Hij knielde neer, hij ging bidden, hij liet zich leiden door God. Hij werd zondaar voor God. En de Heere verbond zich aan hem en Paulus verbond zich in het geloof aan God. Er kwam een echte band. God werd zijn God. Ik, zegt Paulus later, als hij op het schip is, ik behoor God toe. Ik sta in zijn dienst. Ik ben van hem. Of zoals dit ergens anders zegt, God heeft zijn zoon in mij willen openbaren. En daarom kan Paulus in verwondering schrijven richting de Filippenzen. Mijn God. Mijn God. De God van alle genade. De God van vrede. Die heeft zijn reddende handen naar mij uitgestoken. Mijn God is schepper van hemel en van aarde, is mijn God geworden. Ik heb hem persoonlijk leren kennen. De Heilige Geest brak mijn verzet, deed mijn handen uitstrekken naar hem. Hij ontdekte mij aan mijn zonde. Hij fundeerde mij, maakte mijn leven vast in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij vernieuwde mijn leven. En ik ging alles zien in Christus. Hij schrijft het in hoofdstuk 1. Het leven is voor mij Christus geworden. Ik leef voor hem. En ik ben dankbaar. Voor zijn liefde. Aan mij geschonken. Ik ben dankbaar, Filippenzen, voor jullie liefde. Naar mij toe en naar God toe. Nou, beste Wilma. Ik kijk vanmiddag maar speciaal natuurlijk naar jou. Ik denk dat je je zomaar een beetje herkent in Paulus. Want hoe zit je hier? In ieder geval dankbaar. Je bent net als Paulus dankbaar voor de zorg die je van anderen hebt gekregen. Je bent dankbaar voor de betrokkenheid van de gemeente, voor de thuisfrontcommissie die om je heen staat, voor de GZB die je ondersteunt bij het werk wat je mag gaan doen. Je bent dankbaar voor de liefde, voor het meeleven dat je ervaart van anderen. Je bent dankbaar voor de liefde van anderen voor jou, maar zo ten diepste ook voor de liefde van anderen tot God. Want de steun die jij ervaart in het gebed en op financieel gebied staat in een groter raamwerk. Het gaat om de voortgang van Gods werk in de wereld. Het gaat om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Het gaat om de eer van Gods naam. Je bent dankbaar dat Gods werk doorgaat. En dat jij er een schakeltje in mag zijn. Hoe komt dat? Hoe komt het dat je dankbaar bent? Dat heeft alles te maken met jouw liefde tot God. Je hebt de liefde van God en Christus ontvangen, ervaren. De Heere, zo zei je, die zegende de opvoeding die je kreeg thuis. De Heilige Geest die overtuigde je als jongere al van Gods goedheid. En jij mocht het in het geloof zien. De Heere is ook mijn God. Hij heeft op mij gered. Hij heeft die reddende handen ook naar mij uitgestoken. Zijn reddende handen hebben mij omgeven. En onder de prediking kwam het tot een ontmoeting met hem. Onder de prediking kwam hij in aanraking met die reddende liefde van God en Christus. En werd hij groter en groter voor je. Ik moet denken aan de 18e eeuwse Duitse graaf Nicolaus von Zinzendorf. Hij bezocht eens een museum. En dan zag hij een schilderij van de gekruisigde Christus. En bij het schilderij stond: dit heb ik voor u gedaan. Wat doet u voor mij? En de graaf die werd er stil van. Die woorden maakten indruk op hem. Die woorden die zetten hem in beweging. Die lieten hem niet meer los. Vanuit de liefde van God wilde hij ook goed doen aan anderen. Nou, die vraag. Dit heb ik voor u gedaan. Wat doet u voor mij? Dat is ook een vraag die jou, Wilma, heeft beziggehouden. Op een kerkkamp die je mocht leiden, kwam die vraag op je af. Wat doe jij eraan om mijn naam groot te laten worden op de aarde? En toen leefde het steeds meer en steeds dieper in je hart. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en uw lof bereid. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Ja, mooi gezegd, maar ja, waar dan precies? En op welke plek? En je zocht naar Gods weg en deuren gingen dicht en een deur ging ook open. En nu word je vanmiddag uitgezonden naar Albanië. De Heere opende die weg. En je gaat op weg, vol goede moed. En je wilt een instrument zijn, een eenvoudig instrument in de handen van God. Je wil het stille huilen horen. De nood van een ander zien. En naast die ander gaan staan. En die ander meenemen naar de genadetroon van God. En je wilt vanuit Gods liefde handelen. En zo naar mensen kijken en om hen heen staan. Maar hoe zou je dat in eigen kracht kunnen doen? Hoe zou je dat in eigen kracht kunnen klaarspelen? Ja, dat lukt je niet. En daarom mag je vandaag een belofte meekrijgen van God. Want je kunt het niet alleen, maar je hoeft het ook niet alleen te doen. Er klinkt in onze tekst een heerlijke bemoediging. Want wat doet Paulus? Zijn vinger gaat omhoog. Hij wijst van zichzelf af. Hij wijst op God. De Filippenzen hebben met al hun zorg voor Paulus ook de zorg van God nodig. Ja, en die zal God hen geven. Nou, daar is Paulus van overtuigd. Zo heeft hij zijn God leren kennen. Nou, Wilma, voordat jouw handen uit de mouwen gaan, mag je zien op die reddende handen van God die je een belofte aanreiken. Want zijn handen zijn gevende handen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Gevende handen. Paulus zegt: mijn God, de God die ik u verkondigd heb, de God die voor mij gezorgd heeft, de God in wie u bent gaan geloven, de God die ook u gered heeft, die God, die zal jullie zegenen. Hij opent zijn hand voor jullie. Hij deelt uit. Ja, zeg je, wat geeft hij dan? Wat krijg je dan uit zijn handen? Alles wat je hart begeert? Nee, hij geeft wat nodig is. Wat je nodig hebt. Echt nodig hebt. In onze tekst gebruikt Paulus daar het woord nooddruft voor. Nood. drift. Daar zit het woordje nood in en het woordje drift. Dat is afgeleid van het woordje derven, dat missen betekent. Dus het gaat erom, omdat wat jij noden moet missen, waar jou aan ontbreekt. Je hebt het niet, maar je hebt het wel nodig. Kijk, als ik jullie vraag, jongens en meisjes, wat zou je heel graag willen hebben? Ja, daar kun je van alles opsommen natuurlijk, daar kun je van alles noemen. En misschien zeg je wel, nou, PlayStation, elektrische step, nieuw fiets, meer zakgeld. En je kunt over internet surfen en je kunt door een speelgoedwinkel lopen en zeggen, oh, dat is ook wel mooi en oh, dat wil ik ook wel hebben. Maar heb je het per se nodig? Dat is nog maar de vraag. Want wat heb je echt nodig? Ja, een dak boven je hoofd. En warmte. En kleding. En eten. En drinken. Het gaat om je dagelijks brood. Wat je echt nodig hebt om te kunnen leven. Het gaat om het stoffelijke, het materiële. Het gaat om je levensonderhoud. Dat zit in dat woordje nodig. Maar het gaat ook verder dan alleen dat. Want onze tekst heeft het over al uw nooddruft. En dan doet je geestelijke nooddruft ook mee. Je hebt niet alleen de zorg van God voor je lichaam nodig. Ja, dat ook. Maar je hebt ook de zorg van God nodig voor je ziel. Dat heb je echt nodig. Want dat raakt aan je diepste nood. Je hebt vergeving van zonden nodig. Je hebt genade nodig. Dat is iets wat wij van huis uit missen. Derven. Paulus zegt in Romeinen 3, wij derven, wij missen de heerlijkheid van God. Want door de zonde is er een breuk gekomen tussen ons en God. Wij zijn ongehoorzaam geworden aan God. En als God het niet verhoedt, gaan we in die ongehoorzaamheid gewoon verder. Die komt steeds weer aan het licht. Dan trekken we ons eigen spoor. Dan zijn we heel druk met ons eigen leven. En dan doen we alsof God er niet is, alsof God niet bestaat. Wij zijn zondige mensen, doelmissers. Maar de Heer die komt door de prediking van zijn woord ons leven binnen en hij roept het ons toe. Dien mij, volg mij. En wat jij niet kunt en wat jij niet hebt, dat heb ik wel en ik wil het je graag geven. Ik geef alles wat je nodig hebt. En door de Heilige Geest komt het ervan. Met vallen en opstaan ga ik God dienen. Ga ik breken met de zonde. Ga ik leven met de Heer. En als dat leven er kwam, als dat leven gewerkt is door de Heilige Geest, dan heb ik ook elke keer weer nodig dat de Heer daarmee doorgaat. Dat Hij dat leven onderhoudt. Want ook als kind van God kan ik niet zonder zijn leiding. Dat geestelijk leven wat ik ontving, dat moet ook onderhouden worden. Ik kan zomaar weer een verkeerde weg opgaan. Ik kan zomaar terugvallen in oude patronen. En dan heb ik het nodig dat God mij weer opzoekt. En dat hij me terughaalt. En dat hij mij aan zijn hart drukt. Wat heb je nodig? Wat is je nooddruft? Nou, in ieder geval dit. Je hebt Gods zorg nodig voor tijd en eeuwigheid. En ja, dan kan het zijn dat u in uw situatie een speciale nooddruft, een speciale behoefte hebt die verschilt met die van je buurman. Kijk, Paulus die maakt in deze brief duidelijk aan het begin van hoofdstuk 4 dat de Filippenzen blijdschap nodig hebben. Blijdschap in God die het uithoudt en die er is onder alle omstandigheden. En Paulus die maakt duidelijk in deze Filippense brief dat de Filippenzen het nodig hebben om zich echt helemaal te laten leiden door de Heer en zich niet te laten leiden door dwaalleraars die met hun mooie praatjes van alles en nog wat de gemeente voorspiegelen. En God wil die blijdschap geven in hem. En hij wil die gehoorzaamheid geven aan hem. Wat hebt u nodig? Kijk, wij zijn allemaal verschillende mensen. En de nooddruft van een alleenstaande is anders dan de nooddruft die een gezin heeft. En je hebt als ambtsdrager in de zorg voor je wijk een andere nooddruft dan dat gemeentelid dat de kantjes er een beetje bij afloopt. En je hebt als werkloze, ja, dan heb je een andere nood dan iemand die zo ontzettend veel werk heeft, die niet weet hoe hij het allemaal klaar moet spelen. En jij hebt als jongere een andere nooddruft. Je loopt misschien tegen allerlei vragen aan die op je afkomen. Je hebt een andere nooddruft dan een oudere die aan het einde van de aardse reis is gekomen en uitziet naar de ontmoeting met God. Wij zijn verschillende mensen. Met verschillende noden. En Wilma, jij gaat als diaken al werken naar Albanië. Wat heb jij nodig? Nou, een plekje om te wonen. Een auto om afstanden te overbruggen. Een inkomen waar je van kunt leven. En de Heere gaf het je allemaal. Zijn hand ging al open. Maar je hebt het blijvend nodig. Dat zijn hand open gaat en dat hij aan jou geeft wat jij nodig hebt. En wat heb je dan nodig om dienstbaar te kunnen zijn in Gods koninkrijk? De leiding van de Heilige Geest. Toewijding aan de Heere en de ander. Wat heb je nodig voor je werk in Albanië? Nou ja, woorden. Woorden in de mond om te kunnen spreken, ook in de taal die er wordt gesproken. In een andere taal. Wat heb je nodig? Oren om te luisteren naar wat anderen zeggen. Ogen om mensen te zien. Inzicht om in verschillende situaties op een goede manier erop in te kunnen spelen. Wijsheid om samen te kunnen werken. Vreugde en toerusting om anderen te helpen. En de Heere bemoedigt je vanmiddag. Voordat jouw handen uit de mouwen gaan, zegt God, let op mijn handen. Ik geef aan jou wat je echt nodig hebt. Ik voorzie erin. Ik vervul je nooddruft. Ja, zie je dat woordje staan in de tekst? Dat woordje vervullen. Hij vervult. Hij maakt vol. God maakt je lege hand vol. Hij vervult je nooddruft. Er zit iets in van, ja, maar God is niet karig en hij geeft niet karig. Als hij volmaakt, dan is er genoeg. Dan heb je meer dan genoeg. Want God geeft mild en overvloedig. Als je je hand ophoudt, dan kom je niks tekort. Hij voorziet. Dat is geen misschien, maar dat is een zeker weten. Daar is geen twijfel over mogelijk. Want Paulus die gebruikt het woordje zal. Mijn God zal al uw nooddruft vervullen. Dat zal hij doen. En dat kan hij doen. Want ja, hij is zo ontzettend rijk. We hebben zo'n rijke God, zegt Paulus. Matthew Henry die zegt in zijn verklaring zo mooi, Paulus die trekt een wissel op God, de grote schatmeester. En hij jubelt het uit, we hebben een rijke God. Kijk jongelui, je hebt mensen die heel rijk zijn. Ze staan in de quote 500. En ze lijken over alles te beschikken. En ze lijken alles te kunnen kopen. En ze hebben nooit gebrek en ze kunnen zich alles veroorloven. En je kijkt misschien wel tegen ze op. Maar hoor eens, God is veel en veel rijker. Psalm 24 zegt, heel de aarde en alles wat zij geeft. En alles wat leeft en beweegt zijn het wettig eigendom des Heren. God heeft de aarde geschapen, alles is zijn bezit. God is de eigenaar van alles, in hemel en op aarde. Het hele universum staat tot zijn beschikking, hij is schatrijk. De rijkdom van een miljardair valt erbij in het niet. En zijn rijkdom gaat ver uit boven zilver en goud en juwelen. En weet je wat het bijzonder is? Hij houdt die rijkdom niet voor zichzelf. Hij deelt uit. Hij geeft. En hoe doet God dat? Hoe geeft God? Hoe deelt Hij uit? Nou, dat doet Hij, zegt Paulus in onze tekst, naar zijn rijkdom. Overeenkomstig zijn rijkdom. Er staat dus niet in onze tekst, God geeft uit zijn rijkdom. Nee, Hij geeft naar zijn rijkdom. Weet je wat het verschil is? Nou jongens en meisjes, daar moet je even denken aan de collectebus. En misschien loop je wel eens hè, met de collectebus. Misschien doe je het wel elke week. Loop je het zendingsbusje. Ga je langs verschillende deuren van gemeenteleden. En dat is mooi dat je dat doet. Prachtig. En wat doe je dan? Dan bel je aan. En dan hou je de collectebus in de hand. En dan gaat de deur open. Dan word je natuurlijk direct herkend. Oh, ben je daar weer? Nou, ik ga even wat halen hoor. Momentje. En wat doet die ander dan? Dan stopt die ander een euro in de collectebus. 2 euro misschien. Misschien als een ander in een goede bui is 5 euro. Maar stel je voor dat je bij een multimiljonair aanbelt. Denk zo, wat zal die geven? Kijk, als die geeft uit zijn rijkdom, dan geeft hij 50 euro. 100 euro. 1000 euro misschien. Maar als die geeft naar zijn rijkdom, zo rijk als die is, dan zegt hij, ga maar gauw een boodschappentas halen thuis. Want wat ik ga geven, dat past niet in het collectebusje. Ik ga een paar miljoen geven. Maar ja, geven naar je rijkdom, overeenkomstig je rijkdom, ja, dat doet geen mens. Nee, dat doet geen mens, maar dat doet God wel. Hij geeft naar zijn rijkdom. Dus de maat van geven komt overeen met de maat van zijn rijkdom. En die is oneindig groot. En hij geeft wat jou ontbreekt. Hij geeft koninklijke gaven tot het eeuwige leven toe. En het wonderlijke is, hij wordt van het geven niet armer. Wat een heerlijke bemoediging, gemeente, dat God zo is en dat hij zo doet en dat hij zo geeft. En dat hij zo is en dat hij zo geeft, dat er die gevende handen bij hem zijn, dat heeft alles te maken met die naam die aan het eind in onze tekst tegenkomt. Het heeft alles te maken met die naam, Jezus Christus. Want hij werd arm om ons rijk te kunnen maken. Door de zonde zijn we arm geworden. We zijn er niet toe in staat om de schuld die we hebben uitstaan bij God op enige manier in te lossen en af te lossen. Maar Hij, Jezus, kwam. En Hij werd arm. Hij kwam heel laag bij de grond. Hij werd gelegd in de kribbe. Hij werd arm. De vossen die hebben een hol. De vogels die hebben een nest, zei Hij. Maar ik? Ik heb geen plekje waar ik mijn hoofd kan neerleggen. Hij werd arm. Zijn kleren werden hem van het lijf afgerukt. Zijn vader trok zijn handen van hem terug. Het vaderhuis was verder weg dan ooit op Golgotha. Maar juist zo heeft hij een geweldige rijkdom verdiend. En nadat hij uit de dood is opgestaan, naar de hemel is teruggegaan, deelt hij van zijn rijkdom uit. Dankzij Christus. Voorziet God, vervult God. In al onze nooddruft zijn er bij de Heere gevende handen. En dat vraagt van ons gevouwen handen. Onze laatste gedachte. Gevouwen handen. Ja, God geeft wat echt nodig is. Maar dat betekent niet dat jij met de armen over elkaar kunt gaan zitten. Dat betekent niet dat je heel passief moet gaan opstellen. Nee, deze woorden, deze beloften, die sporen ons aan om onze handen te vouwen. En om als een bedelaar een beroep te doen op de rijke God. Juist als de weg anders gaat dan wij graag zouden willen. Want dat God je nooddruft vervult, Dat betekent niet dat God je verlanglijstje langsloopt en overal even een vinkje zet. Hij vervult, zegt Paulus in onze tekst, al onze nooddruft in heerlijkheid. In heerlijkheid, dat wil zeggen in overeenstemming met zijn heerzijn. Dus op de manier waarop God zorgt, je nooddruft vervult, toont hij zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn macht, zijn glorie. Maar hoe hij dat doet, daar moet je God vrij in laten. En dan doet God het nog wel eens op een heel andere manier dan wij hadden gedacht of zoals wij het voor ons zagen. Denk maar even aan Paulus die deze woorden schrijft vanuit de gevangenis. Hij gaat erop uit om het evangelie te verkondigen, maar dan leidt hij schipbreuk en dan wordt zijn rug opengehaald door de geestel. Dan wordt hij een stad uitgegooid, meer dood dan levend. Het is niet de enige gevangenis waar Paulus in gezeten heeft. Hij heeft er in meerdere gezeten. Hij zegt in vers 12, ik weet wat het is om vernederd te zijn. Ik weet wat het is om gebrek te lijden. Ik weet wat het is om honger te hebben. En toch, heeft God in heerlijkheid, op zijn goddelijke manier, op zijn majesteitelijke manier, op soms een heel verrassende manier, was door alles heen, Paulus toch gegeven wat hij nodig had. En in zijn nooddruft kreeg hij kracht van boven, genade van God. En die genade, die was voor hem genoeg. Problemen werden hem niet bespaard, zorgen en moeite en verdriet gingen niet aan hem voorbij. Maar Paulus die wist in het geloof, de Heere is bij mij, hij geeft kracht naar kruis. Paulus die noemt in het volgende vers, in vers 20, God niet voor niets vader. Hij heeft als een vader gezorgd voor hem. En Paulus zegt, hij zal dat voor jullie doen. Filippenzen, ik weet het uit eigen ervaring. Ik weet wie mijn God is. En daarom mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door en dankzij de Heer Jezus Christus. Nou, deze belofte, deze heerlijke bemoediging, die mag ons bij God brengen. Deze woorden mogen leiden tot gevouwen handen, biddende handen. Heere, ik kan en ik wil u de weg niet voorschrijven. Maar ik leg wel mijn vinger bij deze belofte, bij deze woorden van u, wilt u die waar maken in mijn leven? U kunt toch niet van uw woord af, als u belooft dat u naar uw rijkdom al mijn nooddruft zult vervullen, dan zult u het toch ook doen, Heere? U kunt toch niet liegen? En ja, dan weet je uit eigen ervaring, Wilma, dat de weg soms anders gaat dan je had gedacht. En dat God deze belofte, deze woorden in heerlijkheid op zijn goddelijke manier vervult. En ik hoef de namen van Hendrik, Jan en Marieke maar te noemen. En toch, dwars door alle pijn en verdriet en gemis en alle donkerte heen, kon je toch verder. Dan konden jullie verder. Dankzij hem. En hij zorgde in heerlijkheid. Op een verrassende manier. Zo heeft hij je geleid naar de gereformeerde zendingsbond. Zo heeft hij je geleid naar Albanië. Er gingen deuren dicht. Er ging ook een deur open. Hij heeft voor je gezorgd. En hoor eens, hij zal voor je blijven zorgen. Dat belooft hij. En daar mag je de vinger bij leggen. En met gevouwen handen mag je pleiten op die belofte van God. En zo mag je en kun je in vertrouwen verder. En ja, dan zie je tegen bepaalde dingen op. Je ziet op tegen een stukje eenzaamheid. Je ziet op tegen afscheid nemen van familie. Van geestelijke vrienden. Tuurlijk, ze zijn er en ze blijven er, maar dan wel op afstand. In ieder geval al letterlijk. En je ziet op tegen het onbekende. Dat voor je ligt, een nieuwe wereld, nieuwe stad, Andere cultuur, andere werkterrein. Maar wat mag je doen? Als er van die momenten zijn dat het je moeilijk valt. Als er aanvechtingen zijn. De tekst die je meekrijgt is een aansporing. Een uitnodiging om terug te gaan naar de Heer. De bron van alle goed. En om dicht bij hen te zijn. En om tijd met hen door te brengen. Kijk, je zult heel veel bezig zijn met je naasten. En in het begin ook veel met de taal. Maar vergeet niet om te gaan met de Heer. En laat deze taal uit Gods woord op je afkomen. Dan pas kun je naast het beste dienen. En daarom verwacht het van de Heer. Bij alles wat je doet. Dan zul je ontdekken wat mij ontbreekt. Dat schenkt Hij mild en overvloedig. Gevouwen handen. Die mogen komen bij die gevende handen van God. En Hij geeft op een heerlijke manier. Zo is God. Dat heeft Hij laten zien. Dat God geeft, dat Hij veel geeft, dat Hij alles geeft. Ja, dat is gebleken. Want Hij heeft zijn Zoon, zijn enig geboren, allerliefste Zoon gegeven aan een wereld verloren in zonde en schuld. Om in onze diepste nood te voorzien en in allerlei andere noden kracht te geven naar kruis. Zodat je Paulus het in het geloof kunt leren nazeggen wat hij in vers 13 zegt. Ik vermag alle dingen. Ik kan alles. En niet in eigen kracht. Maar door Christus die mij krachten geeft. Kijk, uiteindelijk ben je zonder Christus krachteloos. Niet sterk, maar zwak. Zonder hem kun je heel veel hebben en toch ben je dan niet rijk. Maar heel erg arm. Buiten hem ben je in nood. Sta je er alleen voor. En dan kun je heel hard proberen om je leven vol te maken. Te vullen met van alles en nog wat. Van het hier en nu. Zodat je leven ja, toch op een bepaalde manier vol is. Maar als je je leven vult met iets anders dan de Heere zelf. Dan blijft je leven leeg. Want zonder God ben je zonder hoop. En zonder hem ligt hij verloren. En daarom als je hem nog niet kent, deze rijke God in Christus, dan roep ik je vanmiddag op, liefdevol en dringend, om je houvast, je rijkdom te zoeken bij hem die in de hemel woont. Kijk, er waren eens twee soldaten. Die ene soldaat was een christen. En de ander die deed nergens aan. En die christensoldaat zei tegen zijn collega, ik zou zo graag willen dat jij ook de Heere lief zou hebben. Ik zou zo graag zien dat de rijkdom die Christus heeft verdiend, dat het ook jouw deel wordt. Zodat je echt houvast hebt, zodat je gelukkig bent in leven en in sterven. En die soldaat zei, je dringt wel aan. Ik ga er eens over nadenken. Dan wil ik eerst eens even op een rijtje zetten wat het mij kost om de Heer Jezus te volgen. Een officier die dat die soldaat hoorde zeggen, die zei, dat is heel goed dat je dat doet. Dat is heel goed dat je eerst de kosten overziet, dat je de kosten berekent voordat je de Heer Jezus volgt. Maar dan moet je ook nog iets anders doen. Je moet ook de kosten overrekenen van het niet volgen van Jezus. En ik denk dat die kosten hoger zijn dan de kosten om Jezus wel te volgen. Begrijp je? En daarom kom bij hem. En laat je leiden door hem die je rijk wil maken. Een erfgenaam van het eeuwige leven. Zijn reddende handen. Die willen je omgeven. En hij wil geven aan je wat je nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. En daarom vouw je handen. Vraag om genade. Vraag om de leiding. De trekkracht van de Heilige Geest. Dat zul je niet te vergeefs doen. Want de Heere betoont zijn welbaar. Aan hen die nederig naar hem vragen. Om Christus wil. die met gevouwen handen, met biddende handen, met lege handen komt bij hem. Ja, die mag weten. De grote dag komt eraan. Mijn redder komt eraan. En dan? Dan kom ik in aanraking. Met die rijke God. En de rijkdom van God. Zoals nooit tevoren. De helft was mij nog niet aangezegd. Dan mag ik God volmaakt eren. En zeggen, Heere, u vervulde al mijn noodrust. Het ging niet altijd zoals ik het graag wou. En toch, Heer, het heeft maar niks ontbroken. U gaf mij wat nodig was. En u bent me zo meegevallen. Ik ben mezelf tegengevallen. Maar u bent goed voor mij geweest. Dan worden gevouwen handen. Opgeheven handen. Dan zal ik de handen heffen naar omhoog en God danken. Dan blijft er lofprijzing over op God. Onze God nu. En Vader. Zij de heerlijkheid. In alle eeuwigheid. Drie ene God. U zij. Al de eer. En totdat die dag aanbreekt. Mag ik op Urk en in Albanië zijn grootheid openbaren. Amen.